Wat we gezien hebben is dat Oud-Testamentische schriftplaatsen over de verkiezing van Israël in het Nieuwe Testament wel degelijk worden toegepast op de gemeente en tamelijk systematisch. Bovendien dikwijls onder aanhaling van schriftplaatsen uit het Oude Testament, letterlijk. Maar ook wat minder opvallend komen wij tegen. In elk geval wordt de gemeente als zodanig beschreven als zoon. En u weet, we hebben het gezien, we hebben het gelezen, de zoon per definitie zou de vader dienen. Een zoonschap is eerst geboorterecht en gaat gewoonlijk, tenzij anders vermeld, gepaard met koningschap en priesterschap. Dat is wat Israël wordt toegeschreven, maar wat net zo goed aan de gemeente wordt toegeschreven in het Nieuwe Testament. Enige van die schriftplaatsen hebben we al gezien, namelijk in Romeinen 8, vers 15 en 23, waar de term gebruikt wordt. En ook in 9, vers 4, waar dus staat, inderdaad, dat is de roeping van Israël tot zoonschap, maar is terechtgekomen, blijkbaar bij de gemeente, maar dat is wat de rest van het hoofdstuk en hoofdstuk 10 en 11 uiteenzet. Dezelfde uitdrukking, aanstelling tot zonen, komen wij tegen in Galaten 4, vers 5. Ik geef het maar door voor de statistiek. Galaten 4, vers 5. Verlost van de wet, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En anders, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. In plaats van Israël namelijk. Galaten 4, vers 5. En natuurlijk in de tamelijk systematische uiteenzetting van Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat God ons uitverkoren heeft in Christus, voor de grondlegging der wereld, en ons gepredestineerd, tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Ook collectief, dus Efeze 1 vers 5. En dat zijn de schriftplaatsen waar die uitdrukking staat. Zoonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen, in de Statenvertaling. Die lijst die wil ik nog wel even aanvullen met 2 Korinthe hoofdstuk 6, vers 18. Waar staat in vers 17 dat wij zouden uitgaan uit het midden van, nou ja, zeg maar de wereld, Belial, de afgoden. En vers 16 zegt dan ook, want gij zijt de tempel des levenden Gods. En al die schriftplaatsen waar de gemeente als tempel beschreven wordt, die zeggen dus eigenlijk ook hetzelfde. Gij zijt de tempel des levenden Gods, wil dus zeggen, gij zijt een priesterlijk volk. En dus een volk van eerstgeborenen, namelijk zonen. Gij zij de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun tot God zijn en zij zullen Ami zijn. Zij zullen mij een volk zijn. Zij zullen Ami zijn. Of daar een specifieke schriftplaats in het Oude Testament voor te geven is, ik geloof het niet. Maar wel een hele reeks en vele daarvan hebben wij genoemd. We zouden het nu zo zonder meer herkennen als een aanhaling uit wat het Oude Testament over Israël leert. Maar het wordt hier notabene toegeschreven aan Korintiërs, gelovigen in Korinthe, wier vleeselijke dan wel wereldse levenswandel legendarisch was en is. Hebben u dat? Niettemin, zij zijn de tempel des levende Gods. Niet omdat ze zo voorbeeldige christenen zijn, maar opdat ze het zouden worden. Zij zijn de tempel. En dus is de oproep, wandel dan waardiglijk Goden en het evangelie en waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, enzovoorts. Niet om dit te worden, maar omdat men het is. Zoals tot Israël gezegd kon worden, gij zijt Ami. Nou, trek dan de consequenties eruit en dient de Heere. En hier staat dat deze woorden op ons van toepassing zijn, met als gevolg: daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen, en ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Er staat een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Jeremia 31 vers 1. En daar vind je dat ongeveer wel, niet zo letterlijk, maar de gedachte vind je daar wel terug, maar op talloze andere, in talloze andere schriftplaatsen. Zoonschap van de gemeente namelijk, een heilig volk, een priesterlijk volk. En misschien is het nog wel een van de mooiste, die van Hebreeën hoofdstuk 12... waar we een andere uitdrukking vinden voor zoonstelling. Een ander werkwoord namelijk erbij, maar de betekenis blijft gelijk. Dat is in Hebreeën 12 vers 6. Waar staat dat de zonen, dan wel degene die het moeten worden, in overeenstemming met de predestinatie, dat die aanstaande zonen geoefend, dat wil zeggen opgevoed, namelijk gekastijd, dan wel gegeeseld worden. Hebben we die? En de verklaring is, vers 6, want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. Hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Maar het had ook net zo goed kunnen zijn die hij aanstelt. Ik weet uit mijn hoofd niet welk Grieks werkwoord gebruikt wordt. De strekking is gelijk aan die van die andere schriftplaatsen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij als kinderen Gods worden opgevoed tot zoonschap, en opvoeding is niet een lolletje. Het is ook verboden je kinderen op te voeden tegenwoordig. En u weet waarom dat is. Nee, ik was er nog niet. U weet waarom het is dat men dat verboden heeft. Men heeft het verboden omdat ook niemand het meer doet. Zo is het met de meeste wetgeving trouwens in Nederland. Wat gangbaar is, wordt verplicht. Dat is het makkelijkste namelijk. Maar goed, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar wij als kinderen Gods worden opgevoed. En dan hoop ik maar dat u weet nog wat het ook alweer was. Geen pretje. Ja, gaan we een stokje, bij gelegenheid, ja. Met een geestel, of hoe het allemaal maar heet. Maar dan staat er in het volgende vers: indien gij de kastijding verdraagt, indien gij u laat opvoeden, corrigeren, verbeteren, als u zich onderwerpt aan de discipline die nou eenmaal het doel is van opvoeding. Jawel, dan gedraagt zich God jegens u als zonen. Dat is het tegenovergestelde van: indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Het zijn geen uitspraken over de toekomst, het zijn uitspraken over het heden, over ons dagelijks leven. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook nu verloochenen. En als wij ons laten opvoeden, want dat is het werk dat hij aan ons doet, fundamenteel, dan gedraagt hij zich jegens ons als zonen. En daarmee erfgenamen enzovoorts. En een belangrijk aspect van de opvoeding is dat wij inderdaad aan het werk gezet worden. Dat wil zeggen, de Heer geeft ons verantwoordelijkheid. En zegt: hier is het, die verantwoordelijkheid. Doet handeling totdat ik kom. Nou goed, dan raak ik buiten het onderwerp. Waar ik naartoe wilde was trouwens niet naar deze verse, maar het is mooi meegenomen. Maar ik wilde naar Hebreeën 12 vers 22. Maar gij, eigenlijk zou dit schriftgedeelte gelegd moeten worden, dus dat wordt u geacht in uw eigen tijd te doen. Naast 1 Petrus 2 waar we waren. Tot de ongelovigen wordt gezegd: maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Impliceert het, niet zij. En die vergelijking vinden we hier ook. zodat je misschien nog kunt promoveren op het idee dat Petrus deze brief geschreven heeft. Maar daarvoor zijn er veel te veel tegenargumenten. Hè? Maar hier vind je het ook, want over Israël wordt gezegd... in verband met Israël wordt gezegd in hoofdstuk 12 vers 18... Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Begrijp me niet verkeerd, dat gij wordt tot ons gezegd. Maar het was Israël dat wel degelijk kwam tot de tastelijke berg en een brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En ook in uw Bijbel staat daar vermoedelijk een verwijzing onder, inderdaad, naar Exodus 19. Datzelfde hoofdstuk over gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom enzovoorts, hè. Maar daar staat ook dat ze kwamen tot de tastelijke bergen, brandende vuren, donkerheid en duisternis en onweder en geklank der bezuinen, de stem der woorden welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. En zo is het ook altijd gebleven. Dat ze baden dat het woord tot hen niet meer gedaan zou worden. Maar goed. Maar vers 22, maar gij, dat was Israël, maar gij, die gelooft. Wie zijn die gij? Dat zijn die broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Uit 3 vers 1, bijvoorbeeld. Maar gij. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Niet Sinaï, maar Sion. Hetgeen overigens ook een woordspeling is natuurlijk. Niet Sinaï, maar Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Dat zijn allemaal verwijzingen naar oudtestamentische uitspraken. Vers 23, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk, of en, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Etcetera, etcetera. Waarbij dus in ieder geval eerst geboorterecht wordt toegekend aan de gemeente tot welke wij gekomen zijn. Die hebben u toch hopelijk, hè? En de term algemene vergadering, dat is gewoon de volksvertegenwoordiging in de Griekse stadstaat, om zo te zeggen. Maar die algemene vergadering bij de Grieken heette in het Grieks ecclesia, en dat is hier het volgende woord, namelijk gemeente. Staat er dus twee keer. De algemene vergadering, namelijk de ecclesia. Der eerstgeborenen, want algemene vergadering en gemeente zijn eigenlijk Griekse begrippen, althans Griekse woorden. Maar het wordt gezegd in samenhang met eerstgeborenen en dat is een Hebreeuws begrip. Begoor. Het eerstgeboorterecht, de eerstgeborenen. Maar het is hetzelfde. Want zowel de algemene vergadering als de gemeente, de ecclesia, als de eerstgeborenen worden geacht betrokken te zijn in het werk van de koning, rechtstreeks. En worden geacht verantwoordelijkheid te dragen in het koninkrijk. Waarbij de ecclesia gevormd wordt door volksvertegenwoordigers. Maar dat zijn dan toch volksvertegenwoordigers die niet gekozen zijn door het volk, op democratische wijze. Maar ze zijn gekozen door de koning, op theocratische wijze, dan wel arocratische wijze, want dat kan ook nog. Hebben u die? Dat weet u misschien niet, maar dat was van oudsher hoe het werkte, hè? De koning, of in Nederland was het de stadhouder officieel, maar die was stadhouder van de koning van Spanje of zoiets, weet je wel. Of wie het maar was. Maar de stadhouder was de hoogste in het Rijk. En wat hij deed was zijn ambtenaren aanstellen. Die wees ze aan. Benoemde van bovenaf mensen op belangrijke posten. En zo werd er geregeerd. En dat is eigenlijk een Bijbels beginsel. Dat er bij de mens van alles misloopt altijd, dat weten wij. Maar het is een Bijbels beginsel. En binnen de gemeente wordt het ook inderdaad zo toegepast. Dat wil zeggen, de Heer stelt aan. De Heer geeft ponden of zoiets. De Heer zelf geeft verantwoordelijkheden. Kortom, de Heer zelf is degene die de oudsten aanstelt, of hoe de Bijbel dat allemaal maar beschrijft. En zij staan dan ook inderdaad in dienst van het hoofd, dan wel de koning. Zo werkt het. Hij kiest, dat is nog steeds Gods vrijmacht. Als je dat uitverkiezing wil noemen, dat lijkt me redelijk op zijn plaats. Verkiezing voor een bepaalde functie, van bovenaf. In Nederland hebben we geloof ik nog alleen de aanstelling van burgemeesters daaraan overgehouden. En er waren lui die sinds 1966, heb ik begrepen, daartegen waren. Die vonden dat ze gekozen moesten worden. En toen we één keer zover waren om bij gelegenheid en min of meer voor proefburgemeesters te kiezen, bleek het volk niet de minste interesse te hebben in wie er nou eigenlijk burgemeester zou moeten worden. Het is ook maar een ambt. De vergadering voorzitten. Dus laat me, het is, zijn wel leuke dingen eigenlijk. Hè? Maar wij zijn van Gods wegen als gemeente collectief geroepen tot eerst geboorterecht. Zie? En hier staat het ook. Dat was Israël in het verleden. In het heden is dat de gemeente. En zo verder. In dat verband zou ik misschien in het voorbijgaan is voor de aardigheid, maar nou mag het eigenlijk niet meer, want het is te laat. Hè? Zou ik voor de aardigheid eens moeten noemen Johannes 5, badwater van Bethesda. Want een engel daalde neder op zekere tijd, whenever, in dat badwater en beroerde het water. Bracht het water tot leven. Die dan het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond. Van wat ziekte hij ook bevangen was. En om het verhaal zo kort mogelijk te vertellen, die eerste die in het badwater terecht kwam, is de gemeente. En meer fundamenteel, het is Efraïm. En die werd weer gezond, die ene. Dat heidense volk, wat was ziek, wat werd genezen. Maar een eerste, verwisseling, vervanging, Johannes 20 vers 4. Deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Wie was het eerste, Petrus of Johannes? Johannes was sneller, je zou het niet gedacht hebben, maar hij was sneller. En dat is een illustratie dus van hoe de situatie ligt. Hè? Petrus als uitbeelding van de gelovigen uit de Joden en Johannes als uitbeelding van de gelovigen uit de heidenen. En die was het eerste. Liep hem voorbij, enzovoorts. Nou goed, welke heb ik nog niet genoemd? Romeinen 8 heb ik trouwens niet genoemd, waar staat in Romeinen 8 vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. En wij verwachten, zegt het eind van het vers, de zoonstelling, maar dat is al de tweede keer dat het genoemd wordt in het vers. De eerste keer is wij die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn eigenlijk. Want eerstelingen zijn de eerste vruchten van de oogst. Maar als het niet oogst geweest was, maar bijvoorbeeld de kudde, dan zou men hetzelfde woord vertaald hebben met eerstgeborenen, want het is hetzelfde woord in het Oudtestamentische Hebreeuws. Wij zijn eerstelingen, staat er dus. Eerstgeborenen. Nou, wat ik nog noem in dit verband is niet die schriftplaatsen die van Christus zeggen dat hij de eerstgeborene is, maar wel van de gemeente. Oh ja, ik heb er nog één. Dat is Jacobus 1 vers 18. Dan hoort u het ook eens van een ander. Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard doen wedergeboren worden. Door het woord der waarheid, opdat, dat is het doel van onze wedergeboorte, opdat wij zouden zijn, was de bedoeling, eerstelingen, ik geloof dat er als bij staat, is niet zo? Nou ja, kan je weglaten dus. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. Maar eerstelingen is in de grondtekst heus hetzelfde als eerstgeborenen. God heeft ons wedergeboren opdat wij zouden zijn eerstgeborenen in heel zijn schepping en te midden van zijn schepselen. En dus eerstgeboorterecht met daarbij behorende koningschap en priesterschap. En die functie In ieder geval het priesterschap worden wij geacht vandaag reeds te beoefenen. Anderzijds, wij zijn geroepen om deel te hebben aan het koningschap van Christus in de toekomst. Fundamenteel op grond van precies diezelfde positie. Wat ik in dit verband ook even in de gauwigheid noem, is, en ik noem het echt alleen maar even, is nummer 11, vers 16 en zo verder, waar sprake is van de aanstelling van een raad van oudsten in Israël, binnen Israël. Waarbij de ambtlieden, namelijk de verantwoordelijke leiders van het volk, de oudsten van het volk, degenen die dat waren namelijk, die worden verzameld en gemaakt tot een officiële raad van oudsten. 70 man. Daar hebben we sinds het judaïsme het Sanhedrin aan overgehouden. Dat is ook een raad van 70 namelijk. Niet dat het Bijbels is, maar het is ontleend aan iets uit Numeri. Maar de aardigheid is dat, en dat ga ik nou niet aantonen, deel het gratis mee. De raad van oudsten in Israël is gewoon een uitbeelding van de gemeente. Is de raad van oudsten Israël? Nou, maak maar een lijstje met verschillen en overeenkomsten. Is onder de Nederlandse regering, de leden van de Nederlandse regering, zijn dat Nederlanders? Ja, maar niet gewone Nederlanders. Dus, ze zijn een beetje omhoog gevallen. Gepusht. Zijn omhoog gedrukt door het volk. Tot hun genoegen. Over het algemeen heb ik begrepen, maar dat doet er nou niet toe. Niet tot wederzijds genoegen meestal. Hè? Maar er is ook verschil. En daar gaat het maar om. De oudsten zijn Israël, maar toch, zij staan boven Israël. En eigenlijk is dat de beste weergave, denk ik. En in ieder geval een Bijbelse weergave van de positie van de gemeente. Namelijk, de gemeente is Israël, maar over het geheel genomen, doorheen heel de heilsgeschiedenis, en zeker met het zicht op de toekomst, die gemeente vormt de raad van oudsten, namelijk van eerstelingen van Israël, en heeft dus binnen Israël de belangrijkste, de hoogste positie. Dat is nu nog niet te merken, want in onze dagen is Mozes, bij wijze van spreken, ik bedoel de Heer zelf, bezig met de samenstelling van die raad van oudsten. Hij roept zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als het straks verder gaat, dan wordt die raad van oudsten, namelijk de gemeente, door Mozes, dat wil zeggen door Christus en samen met Christus, geopenbaard. In de eerste plaats aan de rest van Israël, om zo te zeggen. En daarna ook aan heel de wereld. Hebt u het idee? Want ik kan het niet bespreken, ik vind het in dit verband ook niet zo nodig. Maar Romeinen 11 leert inderdaad dat de gemeente uit onze dagen beschouwd moet worden als het gelovig overblijfsel van, uit, in Israël. En dus is het Israël, maar dan toch op het allerhoogste niveau. En dat laat zich vertalen naar de toekomst van de gemeente. De toekomst van de gemeente is namelijk ook inderdaad niet op aarde. Die positie van Israël wordt bewaard inderdaad voor de 12 stammen van Israël dan als zodanig. En de gemeente zelf wordt inderdaad in de verhoogde positie van oudsten aangesteld, ook binnen Israël. En als gevolg daarvan krijgt de gemeente een positie in de hemel. Die is in zekere zin hoger, maar in ieder geval ook in hiërarchische zin. En daarna zeg ik wat ik altijd zeg in dit verband. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Dat is het rijtje in de Bijbelse hiërarchie. Is Christus Israël? Wis. Maar fundamenteel, hij is het hoofd van Israël. Hij is dat samen met de gemeente. Is de gemeente Israël? Ja, maar samen met Christus, die het hoofd is van de gemeente, is de gemeente hoofd van Israël. En daarna is heel Israël, dat is inclusief de gemeente en inclusief Christus uiteraard, het hoofd van de volkeren der aarde. Dat verhaal van de piramide. Van de hiërarchische piramide, om zo te zeggen. Is de gemeente Israël? Jazeker wel. Alleen daar is niet alles mee gezegd. Het heeft nog een vervolg in de voltooiing van het een en ander in de toekomst. Wij hadden het nog trouwens over verwisseling, vervanging. Zou ik in de eerste plaats ook moeten wijzen naar Matteüs 21. Matteüs 21. Waar ik persoonlijk de mooiste gelijkenis uit heel de Bijbel tegenkom. Dat is mijn persoonlijke mening. Daar gaat u niks aan wat ik mooi vind en wat niet. Gaat mij trouwens ook niks aan, want ik mag niet maar spreken over dingen die ik mooi vind. Er zijn ook Bijbelse onderwerpen die ik helemaal niet mooi vind. Maar waar het Gods woord is en de waarheid, vind ik het toch een genoegen om erover te mogen, dan wel te moeten spreken. Zodat ik soms ook een excuus heb om te spreken over onderwerpen die mij niet bevallen, maar vooral ook over onderwerpen die u niet bevallen. Nee, ik meen het serieus. Hè? Ja. Nou goed. Maar als ik dan af en toe wat persoonlijk mag zeggen, dit vind ik de mooiste gelijkenis uit de Bijbel. Dat is Matteüs 21 vers 22, vers 28. Matteüs 21 vers 28. Wat denkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zoon, zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar daarna, later, berouwhebbende, want dit is wat het is, berouwhebben, ging hij heen om toch te werken in de wijngaard. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks. Namelijk, ga heen en werk in mijn wijngaard. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier en hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Degene die nee zei, maar het toch deed. Wat later. En u begrijpt dat het verhaal wat gedetailleerder is. Hè? Die twee zonen, dat is makkelijk genoeg. De een is in de praktijk, ik let op dat woord in de praktijk, dat is niet een stopwoordje van me. Maar de een is in de praktijk het Joodse volk, dat wil zeggen, ik bedoel Israël van mijn part. Die zegt, ja vader, maar hij deed het niet. Dat zeggen de Joden nu nog. Ze zeggen dat ze de Heere dienen. Nou ja, de eeuwige. Want voor zijn naam zijn ze allergisch. Ja, zo is dat toch. En die andere zoon, ja, dat is gewoon in ieder geval, in het algemeen zijn dat de heidenen. Die zeggen, ja, en daaruit komt inderdaad de gemeente tot stand. U voelt dat het niet helemaal zo strak is dit keer. Want als hij strakker wordt, zeg ik, nou ja, de ene zoon is Juda en de andere is Efraïm. En degene met eerst geboorterecht, de eerste dus, is Efraïm. En dus zegt de Heer tot Efraïm, ga en werk in mijn wijngaard. En hij zei, nee, doe ik niet. Maar jaren later, eeuwen later, bekeerde hij zich en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En hij ging aan het werk in de wijngaard. En die andere zoon, die tweede is Juda, en die zei, ja, dat gaan we doen. En hij deed het niet, vooralsnog. Maar daar heb je die verwisseling. Toch? Nou, dan is het verhaal niet mee af, want je bent nog geen halve bladzijde verder. En dan staat er in verband met de volgende gelijkenis, namelijk die van de boze wijngaardeniers. U weet wel, die wijngaardeniers die de vrucht van de wijngaard niet wilden opleveren voor de heer van de wijngaard. Zij werkten wel, maar dienden niet hun heer. Misschien dienden ze, maar niet de heer. Ze dienden zichzelf. Wat die heer betreft, die kon doodvallen. In gewoon Nederlands. Nou ja, ze vermoorden hem. Althans zijn zoon. En wat dat is, dat valt niks aan uit te leggen. Dat lijkt mij duidelijk. En in ieder geval, voor degene wie het aanging, was het heel duidelijk, want er staat in vers 45. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, deze zijn gelijkenissen, inclusief die van de twee zonen, ja, hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Als van die zoon die zei, ja pa, maar hij deed het niet. En als van de wijngaardeniers die de vrucht van de wijngaard voor zichzelf bewaarden en niet inleverden bij de Heer, om zo te zeggen. Maar nadat de gelijkenis verteld was, is de vraag, wat zal de Heer van de wijngaard aan deze landlieden doen? En dus aan een ongelovig Joods volk. En zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Doen verloren gaan staat er eigenlijk, met het standaard woord daarvoor. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden wel zullen geven. Met andere woorden, de andere landlieden komen in plaats van de oorspronkelijke worden ontslagen, namelijk ze worden aan het verderf, apolumi. Ze worden aan het verderf overgegeven en ze worden vervangen door andere landlieden die wel de vruchten op haar tijd zullen geven. Is dat vervangingsleer? Als dat vervangingsleer is, oké, dan maar. Hè? Vervangingsleer. In ieder geval staat het hier. Met als commentaar, vers 42, hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, van de tempel namelijk. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat is weer Psalm 118, zoals geciteerd in 1 Petrus 2, waar wij al waren. Hetzelfde verhaal. De steen werd door de bouwlieden verworpen, maar is kennelijk bij andere bouwers terechtgekomen. Althans, het werd de meest eervolle steen, de hoogste steen in het bouwwerk dat wel degelijk voltooid werd. Het was een wonder, maar het is dan ook door de Heere geschied en het heeft alles te maken met onze tegenwoordige bedeling. Komt het op neer. En dan met als rechtstreeks commentaar, vers 43. Daarom zeg ik u, lieden, dat het koninkrijk Gods, want je zou van de wijngaard kunnen zeggen dat het de uitbeelding is van het koninkrijk Gods. Dat gebeurt hier. Daar is ook niet alles mee gezegd, want je kunt je afvragen waarom dan, maar ik vind het niet nodig om daar nu op in te gaan. Het koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen, implicerend dat die u, de aangesprokenen, dus inderdaad de zoon van de heer van de wijngaard zouden doden. Toch? En daarna zou de wijngaard, het koninkrijk, van hen worden weggenomen, van het Joodse volk als volk, en gegeven worden aan een ander volk. Niet zozeer als bezit, want de wijngaard is het bezit niet van die wijngaardeniers. Of landlieden of andere landlieden. De wijngaard is het koninkrijk van God. En voor zover hij daar landlieden in zet, of wijngaardeniers, zouden zij dus, of staan zij dus, in dienst van de heer van de wijngaard. Hebben die nog? En de andere landlieden, dat andere volk, dat is officieel Efraïm. De tien stammen dus. Maar in de praktijk gewoon de gemeente. En dat betekent dus dat wij een plaats hebben gekregen in dat koninkrijk om daarin actief te zijn. Om daarin te werken uiteraard. Want landlieden zijn arbeiders. Tot handeling, totdat ik kom. Ons is het koninkrijk Gods toebetrouwd. Opdat wij daarin zouden dienen. Daarna kan ik u, maar goed, ik heb altijd zoveel aantekeningen bij me. Maar ik kan u een lijstje geven van schriftplaatsen waar Paulus notabene, of all people, zegt tot op zijn afscheidsbrief aan toe, althans wat de Bijbel betreft, dat hij zegt, ik ben actief geweest, ben werkzaam geweest en nog steeds werkzaam in het koninkrijk Gods. En daar is inderdaad onze positie. Je kan het als een zegen beschouwen dat je in dat koninkrijk Gods bent toegelaten. Maar we zijn toegelaten als landlieden, als arbeiders. Opdat het koninkrijk gebouwd zou worden. Weliswaar nog niet uitgebreid of geopenbaard in de wereld. Maar ook de roeping en opbouw van de gemeente, de ecclesia, is een werk aan of in het koninkrijk. Uiteraard. Vraag dat maar aan de Belgen. Het werk om te komen tot een regering is een werk binnen het koninkrijk der Belgen. Of heet het niet meer zo tegenwoordig? Ik geloof het niet, hè. Het zijn weer Friese, Franken en Saksen, geloof ik, of zoiets. Ja, maar goed. Hè? Vlamingen, Walen. En er was nog wat, maar dat weet ik niet meer. Tjeven. Laat maar. Maar het werk aan die regering, zal ik maar zeggen, die raad van ouds, is wel degelijk een werk binnen dat volk en binnen het koninkrijk. Dat is waar het over gaat. En dus, Paulus, ben bezig met een werk in het koninkrijk, al was het maar om te komen tot de vorming van die regering, van die ecclesia. Maar ja, dat is onze positie ook. God doet in onze dagen geen ander werk. Dus betrokken te zijn in het werk des Heren is altijd een betrokkenheid bij het werk aan en in de gemeente. En in het algemeen is dat een opvoedend werk in de gemeente. We zijn er allemaal in betrokken. En het liefst niet als degene die opgevoed worden, maar als degene die opvoeden. Nou ja, ik zeg het verkeerd. Ik had moeten zeggen, voor zover wij niet opgevoed zijn, moeten wij opgevoed worden. En voor zover wij geen verantwoordelijkheid willen of kunnen dragen, moeten wij het leren. En is het werk van de Heer daarop gericht, dat wij dat leren. Is niet anders. In de toekomst zouden wij verantwoordelijkheid dragen in de openbaring van zijn koninkrijk. En hier zouden we daarin geoefend, opgevoed worden met alle consequenties van dien. Leren dus. Hè? Maar goed, ik haal het vers aan om eraan te geven. Het zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk. Aan dat andere volk blijft het ook altijd gegeven. Dat wil zeggen in de praktijk aan de gemeente. En wat die andere landlieden betreft die ontslagen zijn, wel, dat volk van landlieden zal alsnog, als ze tot bekering komen, teruggeplaatst worden in diezelfde wijngaard. Daar ligt het vervolg. Zodat u niet, zoals ultradispensationalisten geneigd zijn te denken, zodat u niet denkt van ja, het Gods werk aan Israël staat stil, er gebeurt nou even iets tussendoor, dat verdwijnt daarna en dan gaat het werk weer gewoon verder en dat is het dan. Alsof de gemeentelijke bedeling met de rest van de geschiedenis, de eindgeschiedenis, niets van doen zou hebben. En alsof de roeping en de functie van de gemeente niets van doen zou hebben met Israël. Sterker nog, het heeft er alles mee van doen. Wij zijn de eerstelingen onder het nieuwe verbond. Onder het eeuwige verbond. Wij zijn de eerste producten, eerste resultaten, eerste lingen, eerste vruchten van dat nieuwe verbond en van het werk van Christus uit het verleden enzovoorts. En dus Israël, hoog, verheven, boven de volkeren der aarde. Zo staat het er letterlijk. Zie? En voor zover dat nog niet in de praktijk zo is, is het dus onze toekomst. Maar juridisch is dat onze positie en die juridische positie is de basis voor alle nieuwtestamentische brieven. Omdat wij een koninklijk priesterlijk volk zijn, omdat wij Israël zijn, dragen wij verantwoordelijkheid en worden wij opgeroepen om in vrijheid, want verplicht is het niet, om in vrijheid ons beschikbaar te stellen aan de Heer. En als we het niet willen, dat hoeft niet. Het is niet verplicht. Hij verplicht er ons niet toe. Maar dan heeft het wel consequenties, uiteraard. En de consequentie is niet dat je lidmaatschap van de gemeente verliest of iets dergelijks. Laat staan dat je je eeuwig leven kwijtraakt. Maar de consequentie is wel wat de Bijbel noemt het derven van loon. Dan wel het naakt in plaats van overkleed staan in de toekomst, namelijk in de opname dan wel in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En als ik deze dingen zeg, zeg ik ze gewoon omdat ze gewoon Bijbels zijn. En als ik er wat nadruk op leg, doe ik dat omdat u anders straks tegen mij zegt in de toekomst, als er bij deze zijn, waarom heb je me dat niet verteld? Zo van, jij was onze leraar en je bent in gebreken gebleven. Dat risico neem ik niet. De Bijbelse boodschap is altijd een persoonlijke oproep. En de persoonlijke oproep aan een kind van God kan er maar één zijn. Namelijk, de Heer te dienen. En waarschijnlijk doet u dat al, tenminste dat neem ik meestal maar aan. Maar dat verandert aan de boodschap niks. Die verandert niet. Paulus zegt tegen Timotheus, spreek dit en vermaan enzovoort. Gaat het over deze dingen? Dit is de boodschap. En Petrus zegt, ik weet dat jullie die boodschap kennen, maar zolang ik nog bij u ben, zal ik die boodschap aan u herhalen, want dat is u nuttig en ik vind het niet vervelend. Ik moet het nog eenmaal doen. En aan de Korintiërs schrijft Paulus het laatste. Ik moet het nog eenmaal doen. Dit is de boodschap. We zijn kinderen Gods, we zijn een tempel, we zijn het lichaam van Christus. Korintiërs, die wereldse gelovigen. We zijn een tempel, we zijn het lichaam van Christus. Wij zullen met Christus de wereld, de engelen oordelen en wat het maar wezen mag. Dus, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als een rots in de branding en weet ik veel wat. Sommigen vinden dat vervelend, maar ja, er is geen andere boodschap. En de boodschap van de Heer is deze. Namelijk, kom tot mij en neem mijn juk op u. Nee, we gaan niet zonder juk door het leven. Neem mijn juk op u. Dat is zacht, het is licht, het is te dragen. En mocht het niet te dragen zijn, dan help ik een handje, of hoe dat maar heten mag, met mijn rechterhand en zo. Maar niettemin, dat is wat de Heer beloofd heeft. Een andere boodschap is er niet. Een andere boodschap zou trouwens überhaupt niet passen in het complete heilsplan van God. En zolang Israël ongelovig is, maar ik had net zo goed kunnen zeggen, zolang de gemeente hier op aarde nog is, en zolang u en ik hier dus zijn, hebben u en ik de verantwoordelijkheid, dezelfde verantwoordelijkheid als die Israël had. Namelijk een tempel, namelijk een pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Als vertegenwoordigers van God, vertegenwoordigers van Christus en zijn koninkrijk. En heel dat lijstje schriftplaatsen wat ik u toegezonden heb in de laatste circulaire van hoe dat werk Gods moet geschieden, is volstrekt Bijbels en volstrekt Bijbelse uitspraken in verband met het werk des Heren. De Heer zegt, zo zou het gebeuren, streef daarnaar. Sommige dingen zijn relatief, zijn betrekkelijk, je kunt nooit precies zeggen wat het dan in de praktijk betekent, dus aan omstandigheden gebonden, maar de algemene gedachte is wel degelijk die. In het bewustzijn van dat we niet maar een beetje lopen te hobbyen, of dat we eenvoudige mensen zijn met een grote God achter ons of iets dergelijks waaraan we onze identiteit ontlenen. Maar in het bewustzijn dat we vertegenwoordigers zijn, gezanten van Christus, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij ons daadwerkelijk bewust zijn, dat de activiteiten als zodanig ook heel wat makkelijker, vooral ook met elkaar, gedaan kunnen worden. En ik zeg dat niet, voor alle duidelijkheid zeg ik dat erbij, ik zeg dat niet vanwege NBC of wat het maar is en activiteiten daarvan. Ik zeg het voor alle werk des Heren, in heel de wereld, van iedereen, van u misschien, van mij, waar ook en in welk verband ook, dat heeft er helemaal niks mee te maken. De boodschap verandert er niet van. En de oproep om te wandelen waardig, deze roeping, dat is de Bijbelse oproep. Een roeping om te wandelen als Israëlieten, als volk van God, dienend de Heere en in afhankelijkheid van hem. En het vervolg daarop, nou ja, dat kent u, dus waarom moet ik het vertellen? Maar het vervolg daarop is inderdaad de promotie van de gemeente definitief naar de definitieve collectieve aanstelling tot zoon in de toekomst. Dan hangt samen dus met de opname van de gemeente enzovoort. Waarna de gemeente, dat is wat minder bekend, maar waarna de gemeente vanuit die hemelse positie in de eerste plaats nog steeds verantwoordelijk is voor de rest van Israël. Waarvan de gemeente nou eenmaal die raad van oudsten is. En ook de toekomstige bekering van Israël, en dus de prediking aan Israël, wordt geacht het werk te zijn, het resultaat te zijn van het werk van de gemeente. Het werk dat de gemeente dan namelijk gewoon voortzet, namelijk in de eerste plaats het woord bekendmaken aan Israël, dat wil zeggen aan de Joden dus, hè, en vervolgens ook aan de wereld als zodanig. Dat is, beschouw ik dan maar weer als een ander onderwerp, maar het is maar om aan te geven dat deze positie van de gemeente niet beëindigd wordt. Dat werk gaat gewoon door, maar dan vanaf een hogere positie, dat wil zeggen in de hemel zelf, en daarna zal op aarde door de bediening van de gemeente Israël hersteld worden in de oorspronkelijke positie. Dat wil zeggen, wij dragen op aards niveau het ambt alsnog weer over aan Israël. En de conclusie is dus waarschijnlijk dat wij blijkbaar niet alleen maar een volk van priesters zijn, maar van hoge priesters, ja. Ik zeg het niet met leerstellige zekerheid, maar ik zeg wel dat je in het Oude Testament ook het onderscheid hebt tussen de hoge priester zelf, daarna het huis van de hoge priester en daarna pas de priesters. Die trouwens deel uitmaken van het huis van de hoge priester eigenlijk, maar op een iets lager niveau. Hebben die nog? Ik denk dat wij gerekend worden tot het huis van de hoge priester. En Israël is dan het volk van priesters op aarde, maar wij maken deel uit van de hoge priester. We zijn leden van zijn lichaam. Lichaam van de hoge priester. En uit dien hoofde gezet, nou ja, aan het hoofd van Israël. Dan is Israël een priesterlijk volk en is de gemeente een hoge priesterlijk volk. Begrijp je me goed? Dit heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen, dus wat mij betreft mag u het rustig weer vergeten. Het is ook niet wat ik predik, maar ik denk dat dat toch een aardige analogie is. En in ieder geval kan fungeren als een illustratie van onze positie als gemeente nu en daarna ook in de toekomst. Zijn er nog dringende vragen, opmerkingen, aanmerkingen, inmerkingen? Nee, kan u nog. Heb ik wat vergeten? Dat doe ik meestal namelijk.
Een hele hoop van de Bijbel staat vol.
Ja.
Ja.
Jawel, hè?
Volgende keer.
Goed. Dan zullen wij het hierbij laten. Beslot, het onderwerp zelf heeft natuurlijk alles van doen met wie of wat is Israël. Het heeft van doen met eschatologie, de leer der laatste dingen, dat wil zeggen de vervulling van profetieën. En het heeft van doen met ecclesiologie, namelijk wie of wat is de gemeente nou eigenlijk. En niet in de laatste plaats met christologie natuurlijk, wie of wat is Christus. Met andere woorden, het rijdt in allerlei verschillende Bijbelse leerlingen. En vele ervan vinden een climax in deze hele verhouding tussen Israël en de gemeente in verleden, heden en toekomst. Met andere woorden, daar raak je toch nooit over uitgepraat. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij vandaag weer hier mochten zijn. En in het bijzonder ons mochten bepalen bij hoe u uw werk doet hier op aarde in de loop van de geschiedenis en onder de volkeren. En in het bijzonder willen wij u dankzeggen dat wij mogen begrijpen in welke positie u ons in onze tegenwoordige tijd geplaatst hebt. Dat wij die Lo-Ami waren en Lo-Ruhama, wij die niet uw volk waren, wij die heidenen waren, niettemin niet alleen deel hebben gekregen aan eeuwig leven en eeuwige zaligheid als zodanig, maar dat u ons ook een positie, een ambt gegeven hebt in het geheel van uw heilsgeschiedenis. We danken u dan dat we mogen begrijpen dat u ons geplaatst hebt in de positie van Israël als volk dat u als koningen en priesters zou dienen, reeds nu, ook nu wij nog op aarde zijn, maar ook bovendien straks in de toekomst, wanneer u definitief uw koninkrijk op aarde zult openbaren. We danken u dat we mogen beseffen dat wij deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus en daarom ook met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat de gemeente zal getoond worden aan de hele schepping als het resultaat van uw werk in de afgelopen 2000 jaar. En al daarmee in ieder geval als bewijs van dat u wel degelijk u verborg voor de wereld, maar niettemin een werk gedaan hebt zo groot dat het nauwelijks is te bevatten. Want u hebt ons getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U hebt ons getrokken uit deze wereld en uit de macht van zonde, dood en wet. En ons uitermate verhoogd, ons deelgenoot gemaakt van onze heiland zelf. En we danken u daarom dat we in dat besef ook door het leven mogen gaan. Dat besef ons ook uittilt boven dagelijkse omstandigheden. En ons wellicht ook motiveert en bekrachtigt om te doen wat u wel behagelijk is. Daarom bevelen we onszelf bij u aan. En komen wij tot de Heer Jezus Christus als onze hoge priester. Om te zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal? En opdat wij zouden wandelen in die goede werken welke u voorbereid hebt. En opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Want daartoe toch hebt u ons verlost. Wees u dan ons nabij, Vader, met de kracht van uw genade, opdat we in die kracht voorwaarts zouden gaan, ons uitstrekkende naar hetgeen ons beloofd is en naar die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wees u ons nabij, opdat uw naam in ons gestalte zou krijgen. Amen.